De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Het is weer heerlijk weekend, dus tijd om lekker van ons programma te genieten. Zo dadelijk gaan we in gesprek met Mark Becking. Hij verzorgt vandaag het item Theosophical Society met als thema de spirituele maatschappij.
Vanmiddag praten we ook met auteur Marcel Messing. We gaan met hem in gesprek over zijn nieuwste boek Met een glimlach de wereld rond, welk is opgetekend met prachtige illustraties van Marianne van den Dungen. Marcel is samen met zijn vrouw, geliefde en levensgezellin Marijke, woonachtig in Frankrijk. Vanmiddag doen we dan ook een telefonisch interview met hem vanuit Frankrijk. Het belooft weer een mooie middag en deze starten we zometeen met Mark Becking. Mark, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel.
Hoe was de rit hier naartoe?
Ja, die was wel goed dus, zo te horen.
Ja. Ik heb het gevonden. Ja, de zin was bijna op.
Ja. Oh jee. Mark, we gaan het vandaag met je hebben over spirituele maatschappij. Als je zo in de maatschappij kijkt zoals hij er nu voor staat, hè, er gebeurt van alles, ook op politiek gebied, maar ook over de levens van de mensen, de interesses. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, dat is een hele brede vraag natuurlijk.
Ja.
Net in het voorgesprek hadden we het al over onvrede die bij heel veel mensen leeft.
Ja.
Omdat de druk financieel, economisch toeneemt op gemiddelde huishoudens, zeg maar. Hè?
Ja.
Als je uitgaat van de piramide van Maslow, dan moeten de primaire levensbehoeftes, daar moet eigenlijk rust over zijn. Wil je de tijd en de aandacht kunnen opbrengen om spiritueel jezelf te ontwikkelen.
Ja.
En tot bewustwording te komen. Dus er zit een soort spanningsveld tussen enerzijds die druk die maatschappelijk steeds groter wordt. En dat begint al op de middelbare school en op de universiteit enzovoort. Maar ook door de overvloed van informatie, prikkels waar we aan blootgesteld zijn, zie je dat de moderne mens van deze tijd daarop vastloopt heel vaak.
Denk je dat dat makkelijk op te lossen is?
Nou ja, een crisis is een kans, hè?
Dus ja.
Ergens is het dus ook een hele gunstige tijd voor spiritueel ontwaken. Want als je niet eerst in de crisis raakt, kom je nooit op de gedachte dat je al die tijd misschien in een soort illusoire wereld overleefd hebt.
En natuurlijk, maar dan moet je ook wel dat gevoel hebben dat het enigszins te maken heeft met spiritualiteit, hè?
Op dat moment heb je dat nog helemaal niet.
Nee.
Dus ik denk eerlijk gezegd dat de gemiddelde mens daar niet bewust zo mee bezig is. Kijk, ik zie het, ik ben dus psycholoog, ik heb een eigen praktijk en er komen steeds meer mensen, zeg maar 90% van de mensen die komen in crisis.
Ja.
En dat zien ze eigenlijk als een heel groot probleem. En ze zijn volkomen daarmee geïdentificeerd met die crisis. En dan haal ik ze er een beetje uit. Ik help op een symptoomniveau ermee om te gaan en iets tot rust te komen. En dan de volgende fase is dat ik ze ook kan uitleggen dat die crisis eigenlijk een omslagpunt zou kunnen betekenen in hun leven. In de hele manier waarop ze hun leven tot nu toe geleefd hebben.
Maar staan ze daar dan voor open?
Ja.
Op zo'n moment?
Ja.
En waar merk je dat aan?
Het valt mij in positieve zin op.
Ja.
Dat als je gaat praten over zingeving, als je gaat praten over van waar ben je nou toch eigenlijk mee bezig geweest al die tijd. En je biedt een alternatief aan. Namelijk veel meer vanuit verstilling gaan leven. Meer een meditatieve grondhouding te ontwikkelen. Dat men daarin geïnteresseerd is.
Ja.
En dat ik adviseer boeken. deels spiritueel, deels psychologisch van inhoud, die ze kunnen herkennen. En dan gaat een wereld voor ze open die ze tot op dat moment niet kenden.
Ja.
Zijn er ook wel voldoende boeken die die combinatie hebben van spiritualiteit en psychologie?
Ik vind dat er wel een toename is. Je hebt inderdaad een heleboel spirituele boeken die eenzijdig alleen maar spiritueel zijn. Verticaal gericht noem ik dat. Mm-hmm. Maar je hebt ook in toenemende mate boeken die eigenlijk de combinatie maken van eerst ken je zelf psychologisch, waarom loop je vast, waarom verval je steeds in dezelfde patronen waardoor je in de problemen komt. En dat gebruik als opstap naar van, hey, als ik meer mindful ga leven, om dat begrip maar eens te noemen,
ja,
dan zal ik nog steeds wel problemen hebben, want die wereld die verandert niet. En ik ben ook niet een mens van vlees en bloed die gevoelens, emoties en dat soort dingen heeft. Maar als ik mijn cliënten leer om heel bewust waar te nemen wat zich in hun binnenste afspeelt, leren ze eigenlijk meer hier en nu te functioneren.
Ja.
En ze niet zo snel te laten identificeren en gek te laten maken door alle prikkels die op hun afkomt.
Als je dit terugvertaalt naar bijvoorbeeld de zienswijze vanuit theosofie, en als je dan ook kijkt hoe de maatschappij er heden ten dagen uitziet, zou je dan veronderstellen dat meer mensen misschien wel die weg zullen vinden om een theosofisch levensstijl op na te gaan houden?
Ik denk dat er een aantal tussenstappen eerst nodig zijn voordat ze zich aansluiten bij de Theosofische Vereniging.
Oké. En waar praten we dan over bijvoorbeeld?
Nou, de Theosofische Vereniging heeft leden die ongelooflijk gecommit zijn.
Ja.
Die heel veel tijd doorbrengen met studie, meditatie. En daar een hele leefwijze van gemaakt hebben.
Ja.
En dat is voor mensen die psychologisch net uit de crisis komen wel een hele grote stap.
Ja.
Dat vinden ze ook soms iets te serieus en iets te zwaar. Vandaar dat de gemiddelde leeftijd van mensen die binnenstromen ook iets ouder is, iets hoger. Ook wel te begrijpen is.
Ja.
Omdat je natuurlijk eerst in je eigen persoonlijkheidsontwikkeling door een aantal groeistadia heen moet. En daar dan moet proberen een stukje integratie in te vinden. En dan pas komt de tijd dat je zegt, ja, er is meer tussen hemel en aarde.
Ja.
Of je komt tot het besef, ik ben wel succesvol, ik ben geslaagd, ik heb een inkomen, ik heb een gezin. But is this all there is? Die vraag rijst in de midlife crisis soms.
Ja, het komt vaak bij een ieder wel op een gegeven ogenblik.
Ja.
Maar niet als je 20 bent.
Nee, klopt.
Nee,
en ook niet als je 30 wordt. Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die tegenwoordig met mindfulness-cursussen, yoga-cursussen, meditatie-cursussen bezig zijn. En die krijg ik ook in mijn praktijk. En dan vraag ik me wel af, wat is nou het effect daarvan op hun functioneren, op hun werk of in hun privéleven?
Ja.
Want ze zijn wel vastgelopen.
Maar ondanks zou je zeggen dat dat iets is wat past bij de huidige tijdsgeest? Dat mensen zo makkelijk nu vastlopen? Want je hoort wel heel veel, hè, bij het minste geringste, dat mensen vastlopen of lijden aan burn-out of depressie.
Ja.
Ja, waar ligt dat aan, denk je?
Nou, op het moment dat ze nog helemaal bezig zijn zichzelf te bewijzen in wie ze zijn en wat ze professioneel kunnen en moeten presteren, zitten ze eigenlijk in een soort verkokering. Ze zijn daar helemaal op gericht en gespitst en zichzelf aan het bewijzen en daar lopen ze op vast.
Ja.
Dus ze hebben niet geleerd afstand van zichzelf te nemen, mindful, hè, en te zien dat ze uitgeput beginnen te raken, of dat ze door angst gedreven veel te veel van zichzelf geven.
Ja, want je merkt nu, hè, dat we hadden het ook inderdaad in het voorgesprek eventjes over, dat er ontzettend veel studenten zijn die een enorm gehaast leven leiden,
ja,
die eigenlijk behoorlijk onder druk staan,
ja,
en eigenlijk geen tijd hebben om, je zou bijna zeggen, zichzelf even te kunnen zijn.
Klopt.
Hoe zouden ze daarmee om moeten gaan om dat allemaal tot een rustiger niveau te kunnen brengen?
Nou ja, dat is natuurlijk wat eigenlijk op lagere en middelbare scholen al in gang gezet zou moeten worden. Dat is leren deze dingen van tevoren al voor te zijn.
Ja.
Dus mindfulness cursussen, meditatietrainingen.
Op de scholen al?
Op de scholen.
Ja.
Met ze in gesprek gaan van, hey, jullie zijn gefascineerd door al die nieuwe dingen en al die prikkels en alles is interessant en fascinerend.
Ja.
Maar pas op, dit is de valkuil. Ik wil niet zeggen dat het gaat helpen, Want ondanks dat zal, zeg maar, de primitieve cultuur, natuur die we allemaal in ons hebben,
ja,
die zullen we eerst uit willen leven. Vooral op jonge leeftijd.
Ja, maar
dat
zeker.
Dat is ook heel begrijpelijk.
En dat is begrijpelijk.
Ja, maar ik denk ook aan de opgelegde prestatie,
ja,
in de maatschappij. De druk daarvan die de studenten ervaren. Want er is natuurlijk heel veel concurrentie. Als het niet
absoluut
al in het land zelf plaatsvindt, dan komt het ook van buiten. En ja, je bent niet zomaar verzekerd van een goede baan.
Nee.
En daardoor wordt die lat ook hoog gelegd. En
dat klopt.
Dan kun je natuurlijk in de basis al je preventieve maatregelen nemen op het educatieve vlak. Maar ze komen zichzelf gewoon keihard tegen naarmate ze het moeten gaan doen om het echi.
Ja.
Dat het er echt toe gaat doen. Want als jij niet cum laude slaagt, er zijn zoveel anderen die dat wel,
ja,
hebben.
Ja.
En dan is de kans gewoon klein dat je daadwerkelijk die baan krijgt die je wil hebben. Dus ik denk dat het toch ietsje breder misschien bekeken moet worden.
Maar dat maakt het tegelijkertijd weer tot een hele grote kloof, hè? Tussen, zeg maar, leven in de maatschappij zonder dat je bezig bent met je spirituele verlangens eventueel. En dat andere deel van wel spiritueel bezig willen zijn in de maatschappij zoals die is. Hoe kun je die twee met elkaar verenigen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is niet eenduidig.
Nee, tuurlijk.
Maar
nou,
ja,
dat is altijd een moeizaam proces.
We gaan er zo op door. Mark, zojuist stelde ik jou de vraag hoe de spirituele en niet-spirituele verlangens in de huidige maatschappij met elkaar kan worden verenigd. En waarom daar zoveel behoefte aan is, denk je?
Omdat de mens ofwel zich eenzijdig in spiritueel opzicht wil ontwikkelen en wil transcenderen enzovoorts enzovoorts.
Ja.
Of helemaal idolatisch van heel veel kennis.
Dat gebeurt ook ontzettend vaak.
Maar niet in de gaten heeft dat die kennis ook niet tot alles leidt. Hè? Dat de,
ja,
de vertaalslag van de kennis en de inzichten. Nou, hoe leef je dat nou hier en nu, op ieder moment van de dag, onder alle omstandigheden?
Ja.
Daar zit een gat eigenlijk, een gapend gat.
Ja, maar ik vraag me ook af of dat nodig is per individu. Want er zijn natuurlijk ook mensen die daar helemaal blij mee zijn en niets meer hoeven dan dat.
Sommigen, maar die hebben dan al een stevige basis.
Ja, ja,
ja.
Die zijn er blij mee. Maar ja, dat kan je niet van iedere spirituele zoeker zeggen.
Nee.
Er zijn,
nee,
er een heleboel die ik tegenkom die enorme worstelingen hebben. Op emotioneel gebied, op het vinden van werk waar je het net over hadden. Financieel onder enorme zorgelijke druk zitten. Terwijl ze toch wel spiritueel georiënteerd zijn.
Ja.
Maar dat wordt voortdurend doorkruist eigenlijk door die zorgen, de zorgenkant. Dus ik ben wel van mening dat goed voor jezelf leren zorgen vanuit de persoonlijkheid ook iets is wat wel geleerd moet worden eerst.
Ja, maar hoe doe je
alleen
dat?
Alleen op een nou, dat doe je door het, door aan de ene kant discipline te ontwikkelen, karaktervorming, je bewust te zijn van waar ligt mijn passie, wat wil ik eigenlijk, initiërend vermogen ontwikkelen, social skills ontwikkelen.
Ja.
Het hoort allemaal in het domein van de persoonlijkheidsontwikkeling. Tussendoor zou je idealiter diezelfde personen ook daar even uit de focus daarop moeten halen door ze te zien. Het is ook allemaal wat je nu leert en ontwikkelt, is ook relatief.
Ja, tuurlijk.
Dus ga eens mindful achterover zitten, ga eens in yoga-houdingen zitten en ontspan je en zie ook van ten diepste ben ik niet al die dingen die ik nastreef en die ik aan het ontwikkelen ben.
Nee, maar ja,
ze zijn
dat,
alleen
dat
een
komt
vehikel, een voertuig,
ja,
om als je werkelijk spiritueel doorbraken begint te krijgen, dan kan je dat ook aan. Want anders valt het ego helemaal in diggelen en kom je in de crisis terecht.
Ja, dat gebeurt nu wel ontzettend veel, omdat mensen natuurlijk ook liever op hun telefoon kijken en, ja, dat leven willen hebben wat ze zien op hun telefoon. Hè. We kijken naar allerlei filmpjes, ja, en dergelijke en mooie nou, modellen, want het zijn niet altijd rolmodellen. Daar kijkt men graag naar. En dat maakt wel dat je jezelf eigenlijk even opzij zet. Omdat, ja, je dan helemaal in die wereld duikt.
Ja, tenzij je spiritueel onderricht hebt gehad.
Ja.
En je bewust bent dat je van allerlei dingen aan het projecteren bent. Hè? Dus je wil heel graag mooier zijn, je wil heel graag succesvoller zijn. Dus je bent eigenlijk steeds aan het vergelijken. En door vanuit het ego te vergelijken, word je ongelukkig.
Ja, dat is niet wat we willen.
Heel simpel uitgedrukt. Dus ja. Als iemand van tevoren die boodschap al heeft meegekregen, dan kijkt hij anders.
Ja, het is niet alleen dat, maar je had het zojuist ook over social skills.
Ja.
Als we kijken naar de maatschappij zoals die is, ja, dan hebben we social media vooral. En dat beheerst menigeen. En wordt ook gezien als social skills toepassen. Maar eigenlijk moeten we meegeven van luister, blijf eens wat van die social media af.
Dat probeert men natuurlijk wel.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat probeert men, maar dat is heel lastig. Want dan kom je weer terug op dat verhaal wat je net vertelde ook over de ego. Het ego gebeuren. Ja. Dat als je er niet bij hoort, wordt dat stukje ook niet gevoed, want dan you're out.
Klopt, maar dat is interessant wat je zegt, want de drang om erbij te willen horen, daar zit eigenlijk het probleem.
Ja.
Die drang is natuurlijk
enorm. Dus
als je
jonge mensen van jongs af aan eigenlijk opvoedt in de trant van kijk maar eens naar jezelf hoe je je best doet om geaccepteerd te worden, om erbij te horen en hoeveel inspanning je dat kost, zou het niet veel handiger zijn om gewoon jezelf te zijn en te leren omgaan met afwijzing, te leren omgaan dat je anders bent dan anderen en dat niet erg te vinden. Want dan kan je veel authentieker blijven.
Maar als je nu kijkt hoe dat ingericht is hè, in de maatschappij, zeker als we het hebben over scholing, er is natuurlijk ontzettend veel te doen rondom scholing, lerarentekort, noem het allemaal maar op. Ja. Denk je dat er tijd voor is en dat dat ook daadwerkelijk een goede doorgang kan hebben? Dat het op de juiste manier ook tot de kinderen komt?
Goede vraag. Zoals het onderwijssysteem nu functioneert en ingericht is, gaat dat nooit lukken.
Ja.
Dus je ziet het failliet eigenlijk al van het hele onderwijssysteem.
Ja.
Met een eenzijdige nadruk op cognitie, op intellectuele kennis ontwikkelen. En moeten reproduceren en hoog scoren.
Ja.
En dat maakt dat die leerlingen die toch op een of andere manier veel meer ruimte nodig hebben en veel meer andere vakken zouden willen die dichter bij hun staan. Die slag kunnen scholen nog niet maken.
Nee.
Er zijn wel experimenten. Ik geloof met name in Zweden, in Scandinavië zijn ze altijd de eerste daarmee.
Ja.
En ik geloof dat er in Nederland wel belangstelling voor is om het hele concept school totaal op zijn kop te zetten. En die leerlingen veel meer dat te laten leren wat ze zelf willen.
Ja.
Dus veel meer uitgaan van de leerling zelf. En daarop inspelen met coaches.
Nou zie je in het bedrijfsleven ook bepaalde veranderingen, bepaalde ontwikkelingen gaande. Dat het eten van een broodje tijdens de lunch ook op een buitenplaats kan.
Ja.
Waar groenvoorziening is enzovoort enzovoorts.
Ja.
Dat hebben ze ook allemaal onderzocht dat dat beter werkt.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Open kantoorconcept noemen
ja.
ze dat. Het is wel een stap in de goede richting. Maar het nadeel ervan is dat je alles individueel zelf moet beslissen steeds. En dat leidt weer tot anonimisering.
Als we kijken naar Theosofie en we kijken naar spiritualiteit aan zich, zou je dan zeggen dat het iets heel anders is zoals dat bijvoorbeeld binnen Theosofie eruit ziet?
Nou ja, het zijn de meer serieuze zoekers.
Ja.
Die tijd in een bibliotheek gaan doorbrengen om ingewikkelde boeken, die best wel heel diepgaand zijn, op een meditatieve manier tot zich te nemen.
Ja, maar je kent ook dat met jeugd werken vanuit die tafelronde.
Klopt.
Als we dan praten over bijvoorbeeld scholing, dan zou je ook daaraan kunnen denken vanuit theosofisch gezichtspunt.
Ja. Ja.
Want hoe ziet dat eruit bijvoorbeeld?
Nou, kijk, het ceremoniële werk zelf brengt jongeren in contact met de geestelijke wereld via symboliek en ceremonieel werk.
Ja.
Dat heb ik in de jaren 60 zelf mogen ervaren en dat is voor mij absoluut waar.
Ja.
Maar ja, mensen in een kerk die ceremonieel werk doen, die ervaren dat op een andere manier ook. Wat echter, wat ik belangrijk vind om eraan toe te voegen, is ook om met die jongeren in gesprek te gaan.
Ja.
Omdat ze een groot contrast ervaren tussen de wereld op
daar
school.
Ja.
En die keer dat ze een ceremonie doen op een zondag, één keer in de maand.
Mm-hmm.
Ik heb een workshop gegeven over bewustwording afgelopen december op een kamp waar veel jongeren kwamen.
Ja. Was dat voor de Theosofische Vereniging?
Ja, voor de tafelronde. Maar de tafelronde is eigenlijk een onderdeel van de Theosofische Beweging, maar dan voor jongeren.
Ja.
Dus specifiek voor jongeren tussen 13 en 20 ongeveer heb ik dat gedaan. Met een heel stuk interactie. En Het ging daar eigenlijk om iets over te brengen van het idee van, als ik nou met iets zit, hoe ga ik daar nou op een andere manier mee om dan het verdringen,
ja,
het overschreeuwen, mezelf empoweren. In deze maatschappij de cultuur natuurlijk is.
Ja.
En hoe kan je eigenlijk, hoe mag je zwak zijn van jezelf? Hoe mag je kwetsbaar zijn van jezelf? En dat, je zou kunnen zeggen, dat is weer spiritueel. Non-duaal gewoon accepteren als een onderdeel van jezelf.
Ja.
Je hoeft niet alleen maar eenzijdig succesvol te zijn. Je mag ook zwak zijn, kwetsbaar zijn.
Of authentiek. Zo kun je het ook
daarmee
zeggen.
Ben je dus authentiek.
Ja.
Je kunt nooit authentiek zijn als je alleen maar succesvol wilt zijn.
Nee. Het is net zoiets als mindfulness.
Ja.
Mindfulness komt uit het oosten. Ja. En dat is een hele oude leer.
Ja.
Of onderdeel van een leer. Maar het wordt benoemd op een westerse manier.
Ja.
Wordt het gebracht.
Ja.
Waardoor men er heel anders naar kijkt.
Nou ja, kijk. Het is, men heeft een brug geslagen van oost naar west. Dus de westerse mens is hier totaal niet bekend mee. Dus je moet een tussenvorm creëren die acceptabel is.
Ja, precies.
En ik merk wel dat er meer en meer psychologen zijn. En ook andersom meditatie en mindfulness trainers die ook gebruik maken van psychologische inzichten.
Maar moet je dan werken, niet continu die concessie doen met alles?
En wat is dan de concessie?
Nou, je geeft een klein beetje van die wereld, een klein beetje van die wereld.
Ja, ja.
En het poldermodel ook, alles bij elkaar op één hoop. Ja. En daar halen we dan het beste voor onszelf uit.
Nou ja, het is didactisch wel verstandig.
Juist.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je moet bruggen slaan bij waar mensen zitten qua bewustzijnsniveau. En hoe ze functioneren hier in het beste. Dus als ze de hele dag in de rat race zitten, willen zij dit toelaten in hun leefwijze en hun denkwijze, dan zul je vormen moeten ontwikkelen die aansluiten.
Ja. Als je spiritualiteit zou omschrijven in de 21ste eeuw, hoe zou je dat dan weergeven?
Ik denk dat spiritualiteit veel meer met handen en voeten op de grond gaat komen.
Ja, ja. Dus meer
dat is niet voor een aantal elitaire theosofen, antroposofen, rozenkruisers en vrijmetselaars.
Ja.
Dat tijdperk is ook heel belangrijk en waardevol, is het misschien nog steeds wel. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat er een enorme behoefte is voor miljoenen mensen.
Ja.
Om het via YouTube binnen te krijgen bijvoorbeeld. Want daar heb je weer een positief gebruik van social media.
Maar denk je dan niet dat we een soort eenheidsworst krijgen? Een platgetreden pad?
Nee, dat hoeft niet. Hoewel je daar allemaal gradaties in zult aantreffen, van heel populistisch bijna, hè, populair, trendy, oppervlakkig.
Ja.
En dat zie ik ook wel, dat mensen om hun stress een beetje te kunnen reguleren, op yoga gaan, maar daarna gaan ze 3 keer naar de sportschool en gaan ze helemaal door een dak van de adrenaline.
Ja.
En dan moet ik ze uitleggen dat je dus met het een het ander opheft, dat zien ze zelf niet in.
Ja.
Dat eigenlijk grote dwaasheid is. Überhaupt de hele sportcultuur.
Oké, dat leent zich voor een
leuke
apart
vraag.
Hoofdstuk, denk ik.
Ja, zeker.
Want er zijn natuurlijk heel veel sporters die, die doen daar alles voor. En jij zegt van, neem een beetje gas terug. Dus,
dat denk ik wel, ja.
Neem een beetje gas terug.
Ja.
Alles wat je te doet, doe je natuurlijk vanuit je ego, omdat je eigenlijk bang bent niemand of niets te zijn. Hè? Dat is de diepste angst van de mens. En dan is het gewoon heel legitiem en heel goed te beredeneren waarom het goed is om te sporten. En dat cultiveren we vervolgens, maar hebben niet in de gaten dat we die adrenalineverslaving daarmee weer voorkomen, in stand houden.
Ja, absoluut.
Dus als je dus dat blijft doen en heel erg carrière-minded in je werk bijvoorbeeld zit, maar je doet ook nog wat aan spiritualiteit, dan blijf je ergens op een oppervlakkig niveau blijf je hangen.
Dus eigenlijk zeg je moet het helemaal in je leven hebben als een levensstijl.
Geleidelijk integreren.
Ja, en dan is dat echt de spiritualiteit.
Wil je een kans hebben om echt vanuit een andere dimensie te leven.
Ja.
En dus ik zeg, doe alle dingen van het leven. Omhels het leven gewoon, maar doe het net anders.
Heel mooi. Mark, ik vond het weer een gezellig gesprek. Dank je wel. Heel interessant. Zometeen gaan we in gesprek met Marcel Messing. Hij is auteur van het boek Met een glimlach de wereld rond. Tot zo. Marcel, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel.
Ja, Marcel, vandaag gaan we met je praten over je nieuwe boek, Met een glimlach de wereld rond.
Ja, nou, allereerst dankjewel dat jullie me welkom heten, want het dreigt in Frankrijk een grote sneeuwstorm worden vanmorgen. Dus ik hoop dat de verbinding nog een tijd kan blijven. In 51 departementen was, wat ze hier noemen, vigilance.
Oh jee.
Ja, Marcel, in je boek vang je aan met een citaat van het evangelie van Filippus, 75. Niemand zal zichzelf in het water nog in een spiegel kunnen zien zonder licht. En evenmin zul je jezelf kunnen zien in het licht zonder water of spiegel. Waarom heb je juist voor dit citaat gekozen?
De tekst die je net citeert, Filippus 75, evangelie van uit de bronnen van Nagamadi, uit Egypte. Ja, waarom heb ik die tekst gekozen? Eigenlijk zou ik ook kunnen zeggen, waarom heeft die tekst mij gekozen? Want het merkwaardige is dat ik lees regelmatig nog in mooie boeken. Die teksten, die komen dan echt diep in mijn hart. En toen ik nog zat te lezen in het evangelie van Filippus, sprong deze tekst met bijna grote letters eruit. En hij dekt wat mij betreft nog min of meer, misschien wel meer, de inhoud van dit boek. Want water, begint er dus mee, niemand zal zichzelf in het water nog in een spiegel kunnen zien zonder licht, heeft een dubbele betekenis in wat ik ook wel in andere boeken heb genoemd, gnosis. Water, symbool voor gnosis, dieper inzicht, dieper kennis, maar het is ook een spiegel. Je kan aan de oever van het water zitten en dan zie je dat je gezicht te laat weerspiegeld wordt. Nu weten we ook, dat is heel mooi uitgewerkt in de Zen-traditie, dat als het water troebel is, of als we bijvoorbeeld zelf nog zouden koken,
ja, dan kan je er niks in zien, hè?
Dan zie je je eigen gelaat niet meer. Dus het is een beeld, water, dat ook aan de ene kant een spiegel is, maar wat we nodig hebben om ons werkelijk gelaat te zien, licht.
Ja. Ja.
Dan kunnen we misschien tot de ontdekking komen dat dat licht bij zelf in diepere betekenis zelf zijn. Dus het is een beeldspraak die nog een beetje in de dualiteit zit, hè, van licht, spiegel, water enzovoort.
Ja.
Maar de essentie is, en dat licht, en zoals ik ook verder uitwerk, die liefde, die waarheid, dat is een soort object of een soort, wat ze in India noemen, een upaya, een hulpmiddel, nodig om te herkennen wat we werkelijk zijn. Vandaar deze tekst.
Aha,
dus kunnen we ook stellen dat het enigszins overeenkomt met ken u zelf?
Ja, ja, dat was wat in de oude mysterietempel stond, hè, in Griekenland bekend, Gnosis Eauton. En dat mag je dan wel met een hoofdletter Z schrijven, want het hele begrip zelf en ook het begrip ik, wel heel interessant dat in onze taal, in bijna ieder werkwoord met ik. Dan jij,
ja.
Mij, dan zij, want zij is altijd ook nog ondergeschoven, dan wij, jullie, wij mannelijk en zij vrouwelijk. Van het zelf heeft bijna niemand meer gehoord in deze tijd met een hoofdletter. En zelf, wat ook, ik ben lange tijd ook in India geweest, zelf is niets anders dan wat daar genoemd wordt. Atman, dat, met T-T-A-T, wat van Azië, dat zijt gij. En laten we zeggen, als we werkelijk begrijpen dat ons egootje, wat ook een functie heeft, moet er niet tegen knokken, want wie er tegen knokt is het ego zelf. Maar als we dat een beetje doorzien, dan kan er een diepere laag vanuit het grondloze in ons oprijzen. Dat kun je noemen het zelf.
Ja.
Als je dus zegt, ja, komt het overeen met ken u zelf, hè, dan mag je dus letterlijk zeggen gnosie in het Grieks. Ook gnosis, kennis van het zelf, rijk je als je door de mysterieën van het bestaan doorgetrokken bent.
Aha, ja, kijk, mooi.
In het oude Griekenland.
Ja, ja. Inderdaad.
Ah, dat is mooi, mooi verhaal. Ik moet ook gelijk denken aan wat je in het boek illustreert. En dat is eigenlijk het belang van een glim van een lach. Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Wat is de kracht van een glimlach?
Ja, nou, mij valt, en ik denk jullie ook wel en heel veel mensen op, dat in deze wereld, in deze planeet, op deze planeet waar wij leven, dat het veel onechtheid is. Valsheid, leugen is, bedrog is. En een van de grote bedroglijnen die iedere dag worden getrokken over deze aarde, is de valse lach.
Ja.
Schaterlach, de onechte lach van de reclame. Kijk maar eens een keer heel bewust naar een aantal puben, zoals we dat hier noemen, reclames op televisie. Je ziet dat continu eigenlijk een valse lach wordt voorgetoverd. Persoonlijk ben ik erg troffen als je een babytje ziet. Een babytje is aan de ene kant heel boeiend, maar aan de andere kant moet het zich natuurlijk nog heel erg ontwikkelen. Maar als een babytje begint te glimlachen, is dat een ongelooflijke spontane kracht. En als mens, menselijk fenomeen, is het wel heel boeiend, en dat zeg ik dan ook meteen als antropoloog, dat wij het enige wezen zijn dat echt van binnenuit kan lachen en glimlachen. En kijk je bijvoorbeeld wat ik ook beschreven heb, een dolfijn, dan zal iedereen opvallen, wat een mooi snoetje en wat een leuke glimlach ligt er op dat bekkie, maar in feite is de mens het enige wezen dat bewust kan glimlachen.
Weet je, Marcel, ik vraag me dan af, hè, hoe komt het dat mensen eigenlijk dat zo hebben, dat ze niet echt meer durven te lachen? Want het valt me vooral op dat in de maatschappij zoals die tegenwoordig is, dat verbazing opwekt als je glimlacht om niets.
Ja, toch zijn het juist, dat zal jullie ook absoluut niet ontgaan zijn, zijn het de grote leraren en leraressen die voortdurend naar voren brengen wat het belang van een glimlach is. Ik denk niet alleen aan een Boeddha, ik ook aan een persoon die zeer hoog acht, Thich Nhat Hanh, de boeddhist, die uitdrukkelijk spreken over de glimlach. En ik heb eraan toegevoegd, dat is eigenlijk het diepere zijn, dat door een keer van ons bewustzijn zich toont.
Ja.
Om wij zo vaak niet meer kunnen glimlachen. En ook vaak niet meer echt kunnen lachen. Ik bedoel niet de schaterlach die onecht is en overal weerkaatst. Waarom wij vaak niet meer echt kunnen glimlachen, is omdat, dat is mijn inschatting, de mensheid op dit moment door een heel diep dal gaat. Door een dal bedrog stapje voor stapje begint wakker te worden waar we eigenlijk allemaal in balans zijn. Terwijl de glimlach tederheid heeft te maken. Zachtheid, troost, vertroosting, heeft de onechte lach te maken met bedrog en leugen.
Ja.
Onze wereld zit vol bedrog en leugen.
Ja.
Ja.
Niet te ontkennen.
Marcel, ik neem aan dat je bekend bent met Victor Hugo. Dat is de 19e eeuwse auteur.
Alle boeken van hem staan hier.
Oh, kijk eens aan.
Het aardige is dat, behalve dat hij dus enorm de Franse revolutie en de revolutie zo contarieerd heeft, en ook tegen de doodstraf was, is dat weinig het boek kennen van hem waarin hij aan spiritisme deed.
Oh ja?
Dansen. En dat wordt nog een tijd lang verzwegen, want deze grote filosoof die een voorbeeld is in Frankrijk, heeft een hele tijd nadat hij door kracht van Napoleon eigenlijk uitgewezen was, latere Napoleon, dus niet Bonaparte, dat hij uitgewezen werd, is hij in Engeland gekomen met zijn familie, met zijn gezin, is hij in contact getreden met allerlei overleden geesten waar ik heel dubieus naar kijk hoor. Ik vind Victor Hugo een prachtschrijver.
Ja.
Er zijn ook aspecten zoals dit. Dat gaan we een beetje te ver om
ja.
Contact met Mozart te hebben, met Boeddha, met Jezus. Dat is het typische spiritisme van de tijd na de theosofie.
Ja. Ja. Nou, ik haal hem even aan, omdat hij het volgende heeft gezegd. Een glimlach is de zon die de winter van je gezicht verdrijft.
Wat een mooie uitspraak.
Ja.
Ik kan hem niet meteen voor de geest halen, maar ik ben blij dat je hem doet. Want nogmaals, Victor Hugo, ja, die heb ik zeker hoog. Ja. Mooie uitspraak.
Ja, goed. Ik moest eraan denken, omdat Monique net zei van ja, het is voor veel mensen in de maatschappij zo moeilijk om die glimlach te laten zien. En het is eigenlijk juist een kleine moeite. En het lijkt alsof het continu een wintertijd is waarin we ons begeven. En die serieusheid en het niet ontspannen zijn in het wezen.
Het bevroren aspect.
Het bevroren aspect. En ja, hij geeft eigenlijk met deze uitspraak geeft hij aan wat de oplossing is. En ik vind het zo mooi dat jij in jouw boek in de hele lijn dat mee wil geven aan de lezer. Hè? Glimlach is een kleine moeite, maar je kunt daar zoveel mee bereiken.
Een heel mooi voorbeeld. Ik ben ook blij dat je Victor Hugo hierbij aanhaalt. En ook de bevroren toestand van het menselijk gelaat, letterlijk, maar ook symbolisch. Wij, Marijken en ik, hebben de gewoonte als we samen hier wandelen door de bergen of door de gehuchtjes, de dorpjes, en we komen iemand tegen, dat we in vol bewustzijn iedereen een glimlach geven.
Dus maar valt het je dan niet op dat mensen soms een beetje verbaasd naar je kijken?
Ja, Maar het is ook onvoorstelbaar, dan komt meestal een oogcontact.
Ja.
Glimlach loopt altijd samen met oogcontact.
Ja.
En in deze virtuele wereld van haast, stress, en de helft de mensen is nog een beetje digibeet, en meer dan de helft misschien moet ik zeggen, is niet meer digibeet.
Ja.
Haast, stress, Twitter, appen, noem maar op, de belangrijkste manier om elkaar te bezien. Kijk maar naar Facebook.
Ja.
Al die dingen niet hoor, tussen haakjes.
We gaan er zo op door.
Marcel, onbaatzuchtigheid in geven en nemen is belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. Dat is iets wat ik als een vanzelfsprekendheid zie. Maar wat is jouw visie daarop?
Precies hetzelfde. Ik vind het ook een vanzelfsprekendheid. Dat ik dat mag herkennen in bijvoorbeeld de woorden van Yeshua, die we kennen met de Griekse naam als Jezus. Of de woorden van de Boeddha met het begrip Danya. Dat is alleen maar een diepe vreugde in mij. Maar zonder op mijn schouder te willen kloppen, want het is al een beetje ver als je zegt, ik heb een stichting, maar we hebben een stichting Lindehof. En
ja.
We proberen daarmee ook regelmatig, dankzij je schrijverschap ken je veel mensen, projecten op te zetten voor kinderen, voor vluchtelingen, noem maar op. Voor mij is dat nooit iets van, ik ben de doener.
Ja.
Het bestuur is de doener. Nee, je bent in de gelegenheid om als instrument, als persona, om dit te mogen en te kunnen doen. Maar in feite, ik herinner me nog, vroeger hadden we niet eens televisie, dus ik geloof zeker 35 jaar niet. Nochtans was ik toen adviseur van de ICON, merkwaardig hè.
Ja.
Maar ik herinner me nog een uitzending van 3 dagen geleden op Arte. Daar werd vertoond dat een paar honderd miljardairs net zoveel bezitten als de rest van de mensheid.
Ja, in je boek komt dat ook terug hè, dat je ook zegt van nou, filantropen, dat eigenlijk meer misantropen zijn.
Misantropen, ja, dat heb ik er ook ingezet. En eigenlijk mag je zeggen, zonder dat ik daar persoonlijk iemand mee wil aanpakken, maar als iemand multimiljardair is, is er ergens iets behoorlijk misgegaan en meestal gestolen.
Ja, ja.
Een beschadiging van de aarde, de planeet, van anderen. En zolang wij die grote wet van de graal, zoals ik hem noem, van 24 uur, is alles klaar in de kosmos om alles in evenwicht te houden.
Ja.
We die niet meer kennen, we niet meer bewust zijn dat geven en ontvangen 2 oevers zijn van dezelfde rivier, dan loopt het behoorlijk mis, krijg je geweld, onvrede, nu in Frankrijk ziet, maar eigenlijk overal op de wereld op dit moment. Hè, de mensen beginnen overal met massademonstraties wakker te worden tegen autocratie, tegen dictatuur, tegen de ongelijke verdeling. Maar dieper, op dieper niveau, ligt er de pijn van niet weten wie en wat we werkelijk zijn. Dat geeft die immorele verdeling ook in bezit, geld, en waardoor het ontvangen en geven, wat iedere leraar en lerares onderricht heeft, ja, volledig vergeten wordt, met alle gevolgen van ellende.
Nu is het zo dat jouw boek doorspekt is met citaten van leraren, grootmeesters, filosofen, auteurs enzovoorts.
Ja.
En zo ook Dhammapada. En daar heb je een citaat van. En die wil ik even voorlezen. En dan wil ik jou daar vragen over stellen. En dat gaat als volgt. Onkruid is de vloek van de akkers. Van de mensheid is het begeerte. Vandaar dat wat gegeven wordt aan hen die vrij van begeerte zijn, een overvloed aan vruchten oplevert. Kun je hiermee stellen dat als je begeerte loslaat, je altijd zult ontvangen wat je nodig hebt?
Ik ben daar voor 100% zeker van. En ik kan en mag dat alleen maar zeggen omdat het in mijn eigen leven zo loopt. Laten we zeggen, ik heb in mijn leven toch een beetje als een rijke jongeling schitterende kansen op mijn levenspad gehad. Ik heb gelukkig nooit gezweken of mijn innerlijk pad verlaten voor allerlei mooie dingen die aangeboden werden.
Ja.
Juist vertoeven lange tijd ook in India en ook in Tibetaanse kloosters en En het doorgronden, het mogen doorgronden in je eigen leven, wat begeerte en wensen en verlangens voedt door de media, gevoed door Hollywood, die een rol is dan Holly. Het verschijnselen, mens in de greep houden van wat in India wordt genoemd samsara,
ja.
Kringloop, die als voedsel heeft begeerten en eindeloos verlangen.
Ja.
Alles plagend zet Sam en Sara bij elkaar, hè, dus dan als persoon bedoeld, en de ellende begint al vaak. Want de een verlangt dit van de ander verlangt dat van de ander weer opnieuw. En het zijn die verlangens die bij alle grote, zeg maar, wijsheid is terug te vinden, die ons boeien, letterlijk boeien aanreigen, in de klem zetten, in gevangenschap zetten. En kunnen we trachten begeerteloos leven? En ik bedoel dit op alle gebieden, hè? Begeerteloos op alle gebieden. Als je dus echt begeerteloos kunt leven, dan worden alle dingen die je nodig hebt in je leven, primaire dingen, worden vervuld. En komt er gewoon tijd vrij om je echt werkelijk te verdiepen in wat ik dan ook noem bevrijding, zelfrealisatie, de weg naar binnen. En hoe dat verder verloopt is niet aan ons. Ik noem dat heel kinderlijk, hè? Dat is aan God. En dat God een bezoedeld, besmet begrip is, waar Rumi ooit zei, voor het uitspreken moet je eerst een glas water drinken om je mond te reinigen.
Ja.
Ik denk als je je mond een beetje mag te kunnen reinigen, dat het woord een uitermate diepe, ongrondelijke betekenis gaat krijgen.
Ja.
Hele mooie tekst dat je die voorleest. Uit dus de vloek van de akkers van de mensheid is het begeerte. Ja, ik ben iemand die de Dhammapada dagelijks nog steeds leest. Vandaar dat wat gegeven wordt aan hen die vrij van begeerte zijn, een overvloed aan vruchten oplevert.
Ik denk wel dat als de matrix van het leven er op een hele andere manier zou uitzien, zoals je ook daarnet beschrijft, hè, bijvoorbeeld dat mensen echt vrij zijn van begeerte, dan is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen dat misschien niet aan zullen kunnen.
Nee, niet alleen niet aan zullen kunnen, maar waarschijnlijk ook niet eens wensen.
Ja.
En dit is toch de kern van het hele leven, dat we zeker in ons mens zijn vergeten dat het heelal, je mag zelfs spreken over multiversa,
ja.
Dat ook multiversa zijn druppels in de onmetelijke geest. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar het zijn druppels in de onmetelijke geest.
Ja,
in het bewustzijn noemen we met de hoofdletter. Maar als we dus dit gaan ontdekken, werkelijk gaan ontdekken, item van ieder groot verhaal, item van iedere grote parabel, kernpunt van iedere mooie sprookjeswereld. Als we dit gaan verstaan, dit gaan begrijpen, dan wordt het leven ongelooflijk anders. En gaat een last van onze schouders vallen. Dat wil niet zeggen dat we plotseling helemaal berukt van alles zijn, maar begint er een zacht glooien van een innerlijke glimlach dat heelal volkomen anders in elkaar zit dan ons is aangeleerd, aangeboden en gehersenspoeld. Het is een hersenspoeling.
In de non-dualiteit wordt er vaak gesproken over de leegte.
Ja.
Kun je misschien vertellen wat je hiermee bedoelt? En vooral ook vertellen wat het niet is?
Uitermate moeilijk. Ik heb in het boekje voor het eerst een beetje beschreven wat mijn eigen ervaren daarbinnen is. Vroeger schroomde ik daar nogal een beetje in. Ik liep daar niet gauw mee naar buiten, ook niet in lezingen. Maar als ik het een beetje tracht om streepje schrijven, dan sluit ik eerst even aan bij de kwantumfysica. Dat de kwantumfysica tegenwoordig eigenlijk ontdekkingen doet die zo groot zijn. Zelfs een groot astronoom, een astrofysicus als Hawking, kwam niet tot die ontdekking. Dat wat hij wel eens een keer in zijn boek leegte noemt, eigenlijk tegelijkertijd volheid is. Mag ik misschien refereren aan een tekst van een boek wat ik met een dierbare vriend Erik van Ruisbeek schreef en wat in verschillende talen is verschenen, Evangelie van Thomas.
Ja.
Daar vragen op een gegeven moment de leerlingen aan Yeshua, wat is eigenlijk de vader? Iedereen in het monotheïsme is opgevoed met een mannelijke god. Dat is in de apocryfe tekst absoluut niet herkenbaar. Yeshua had heel veel vrouwelijke leerlingen waarmee die optrok. Ia van Magdala, een van de grootste, ook beschreven in een van mijn boeken. En uiteindelijk komt dan het antwoord van deze leraar en die zegt, vader, rust en beweeg. Dit vind je nu merkwaardig exact terug in de Upanishads, de Buddha Dharma en uiteindelijk is daar iets van wat ik heb mogen proeven in mijn eigen leven. We er niet eens zeggen, ik heb dat ervaren, maar het is ervaren. Dat je weet, voorgoed, leegte is niet, Rip opschrijft, wat leegte is. Het is tevens volheid.
Ja.
In de christelijke leringen werd dit genoemd het pleroma, dus de volheid van het bestaan. Dan kom je eigenlijk op dat de mensheid, grote lijnen, daar ben ik nu mee bezig in een fors dik boek, de essentie van het bestaan volledig is kwijtgeraakt. Volledig. Wordt niet voor niets het Kali Yuga tijdperk genoemd, het ijzeren tijdperk. En dat betekent dus dat wij niet eens meer weten dat alles wat verschijnt, alles wijnt. Alles wat we zien, inclusief wijzelf, is tijdelijk. Geluk zoeken, tijdelijke wereld, vormen en namen en een tijdelijk spel is mogelijk op hele korte, kortzichtige wijze. Maar gaan we dieper kijken, dan weten we op een gegeven moment van binnenuit dat alle verschijnselen, ook heel allen, bellen voortkomen uit de leegte. Leegte proberen te benoemen als bewustzijn met een hoofdletter, zelf, want Christus ook zegt, ben het licht ter wereld, dat wil dus zeggen ik, of het zelf, licht van alle universa. En als we dat verstaan, dan weten we dat leegte nooit een afwezigheid is, negativiteit, nog een positiviteit, het is een neutrum, een non-duaal iets, wat alles in zich verenigt. En dat is het hoogste doel wat de mens, want dat is mij helemaal vergeten, in zijn bestaansronde mag, kan realiseren.
Ja.
Upanishad die zegt, leg de pijl van de geest op de boog en raak het eeuwige om.
Ik moet wel denken aan een passage van Thomas, het evangelie van Thomas. Daarin wordt dan gezegd, ik ben het al is uit mij voortgekomen en het al is tot mij gekomen. Klief het hout, daar ben ik. Hef de steen, daar zullen jullie mij vinden. Dat is eigenlijk een zoektocht voor de mensen in de tegenwoordige tijd, maar die we nog niet herkennen.
Ja.
Staan we op een kantelpunt in de maatschappij zoals die nu is, dat we daar wel naartoe gaan?
Dat je deze hele mooie tekst naar voren brengt, moet ik onmiddellijk denken wat ik in India ervoerde toen ik daar in Dwaalde letterlijk, ook Upanishads las. En een daarvan is de Chandogya Upanishad. En dat is een van de meest geheime leringen uit de Veda, die geleid heeft tot de Vedanta of de non-dualiteit. En daar vind je terug dat de leraar aan Svetaketu, eigenlijk de zoon van een welgestelde vader, die zegt op een gegeven moment, vierde vader, omdat hij niet lang genoeg heeft geleerd bij de leraar, zegt hij, zie die vijgboom. Pak een vijg. Klief hem. Zie je? Zaadjes. Klief een zaadje. Wat heeft hij dan te doen? Zie je? Niets. Alleen Svetaketu. Zegt de leraar, in dit verband vader na de eerste leraar. Dat is letterlijkheid. Wat niet. Dat is wat ook in Thomas voortkomt. Klief het hout. En ik. Hef de steen, ben ik. Ben het zelf. Het zelf zijn alle universa, alle levens, voortgekomen. Steeds opnieuw. Ik heb dit voorbeeldje ooit gebruikt toen ik letterlijk voor duizenden mensen het thema behandelde. En toen heb ik een heel groot broodmes meegenomen. En toen had ik met mosterdzaadjes gekocht. En ik hield die in mijn hand en liet dat rondgaan in de kring van mensen die er zat. Is dit, ja. Een enkeling wist dat het een mosterdzaadje was. Mosterdboom, een van de kleinste zaadjes.
Ja, zeer klein.
Ik had dat broodmes en ik had een broodplankje en ik leg daar 10, 12 van die zaadjes neer. En ik zeg tegen een van de mensen, wil je dit zaadje met het broodmes doorsnijden? Het ging met een lach, dat kan niet. Ik zeg, waarom niet? Dat te grof. Dat te groot.
Ja.
Ik, zo is het ook met de zintuigen.
Ja.
Veel te groot, veel te grof om het subtiele van het subtielste van het subtielste, wat puur consciousness is, bewustzijn, wat in de allerdiepste graad liefdesenergie is, wat op het allerhoogste niveau super, super, super intelligent is, doorstraalt alles wat is en wat te zien, de vorm, open streepje, baring. klank die daar doorheen gaat. Wij voor de eerste keer in Irinee woonden, op een hoogte van bijna 1000 meter, konden Marijke en ik bijna dagelijks klank. Door de natuur horen trekken.
Prachtig, ja, heel mooi.
En dit is wat een christen zegt in het Johannes Evangelie. In den beginne, dus van een grote openbaring, is het woord, de trilling.
Ja.
Openbaring, de leegte naar volheid.
Kunnen we uit dit citaat ook halen dat we af moeten van het lineaire denken en het circulaire moeten ervaren?
Absoluut, ik zal daar proberen iets over te zeggen. Wij staan niet alleen op een kantelpunt. Naar mijn diepste moeder voelen, aanvoelen, een beetje weten, keren we op ook het meest gevaarlijke punt in de hele wordt dus besmet. Ik ben nu ook bezig de theorie van Charles Darwin volledig proberen te ontmaskeren, want dat zit vol leugens, maar laat ik het toch maar noemen, het woord evolutie. Maar in het hele evolutionaire gebeuren waarin we nu zitten, hè, in India wordt dat een kalpa genoemd, grote openbaring, een mahakalpa, zitten we op een absoluut cruciaal punt. We zullen ook, als je enig inzicht vanuit jezelf krijgt wat er mogelijk voor de deur staat, onder een profeet te willen zijn of te zeggen, zo gaat het lopen, want die kennis hebben we niet. Maar je hebt een zeker aanvoelen, een zeker vermoeden, een zekere kennis, dat we nu op een cruciaal punt staan waar het gaat breken of doorbreken. Dat breken is al vaker in de geschiedenis voorgekomen. Denk aan de grote verhalen als Atlantis en noem maar op. Dus we staan op een cruciaal punt waarvan mijn diepste wezen zegt, of we gaan in de komende paar jaren, of er gaat een bewustzijnsontwaking komen, gigantisch, waarbij ook het heel al ons op diepste niveau ondersteunt, die geboorte, met verschijnselen die we nu nog niet misschien kunnen inschatten, of de mensheid laat zich pakken door boze krachten, door bijvoorbeeld transhumanisten, die proberen de mensheid gewoon op te ruimen. Dat is het enige echte doel van de duizenden topwetenschappers die deze occulte krachten bundelen in zogenaamde wetenschap. Of de mens breekt door. Lineair denken. Ik ben het helemaal met je vraag eens in die zin dat ik onder de vraag voel dat je er ook zelf van af wil of vanaf bent. Daar moeten we zeker van af, want alles wat wij plaatsen in midden, einde, in tijd en ruimte, is a priori gevangen in naam, verschijnsel, fenomeen, zelfs in de filosofie de fenomenologie. Alles daarvan is gevat binnen het tijdelijke. Dus lineair denken is ook een ander woord voor eigenlijk beweren, ik ben verbonden met tijd, ruimte, fenomenen.
Ja.
En daaronder, zoals als Carl Gustav Jung al naar voren bracht, er is een synchroniciteit. Jullie in het begin van de uitzending zeiden,
ja,
Het bestaat niet. Jung enorm onderzocht. Dat gaat op een gegeven moment bewust in jezelf worden. Dus er is een wet causaal, oorzaak, gevolg. Die speelt zich af vorm van karma, zaait dat oogstje. En daaronder is eigenlijk, als we de kracht leren ontdekken, beving, passie, zoening, vriendelijkheid, breekt iets anders door wat boven tijd ruimte staat en leidt naar de ontdekking, onze ware natuur. Dus de mens, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de mensheid moet nog geboren worden. En we staan op het absolute punt, zal de vroedvrouw in onszelf sterk genoeg zijn om het kind, organis in ons hart, als een goddelijk kind van licht, kunnen. Dat wordt dus een hele, hele andere periode. Want ik zeker ben dat we daar nu al bijna middenin zitten.
Nou, dat is ook iets om over na te denken. Heb je jou thuis inmiddels in waarheid gevonden?
Ik woon in de Pyreneeën met Marijke, mijn levensgezellin. We hebben een hele mooie, dierbare kring van vrienden en vriendinnen, die ik altijd de zielenvrienden of nobele vriendschap noem. Maar het ware thuis, niet waar je woont in een land of in het huis waar je mag vertoeven, maar dat is dat je bent gaan beseffen dat het enige ware, echte thuis in jezelf is. En dat de angst voor dood afneemt, als het tot een nulpunt komt, sterven voor de dood niets jagend heeft. dat een zachte vreugde opwelt, ondanks dat je in een pijnlijke wereld leeft, even door de Boeddha, besef je om je een keer helemaal in de diepte van de ondergrond volledig thuis.
Fantastisch. Heel mooi. Ik vond het een heel fijn gesprek. Het boek De Wereld Rond met een Glimlach. Dat is natuurlijk fantastisch. En we wensen je heel veel succes. Dank je wel.
Jawel, ik vond het ook heel fijn om met jullie te spreken. Groetjes vanuit de Ariège, uit de Pyreneeën.
Okay. Zeker weten. Dank je wel.
Alles goed met jullie radio-uitzending ook.
Oké, dag. Beste luisteraars, dit was Hello Radio Spirituality. Het zit er weer op voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we er weer vanaf 12 uur. Meer informatie en het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een heel prettig weekend en tot volgende week.